IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 8 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Met uiteraard weer het meest recente nieuws, de stevaste informatiebeveiligingsupdate, aankomende evenementen en een productiviteitstip van Ray. En we beginnen met het Windows Insider nieuws.
Ja, de Windows Insiders zijn weer bezig geweest en die hebben op 28 februari nieuwe releases uitgebracht in zowel het Canary Channel, het gecombineerde Developer Beta Channel en het Beta Channel voor de 23H2 release van Windows 11. En om dan even te beginnen bij het Canary Channel, daar zijn ze druk bezig met de batterij-icoontjes in je taakbalk.
Okay.
Om aan te geven wat je batterij aan het doen is. En ze geven ze nu kleurtjes. Dus een groene batterij geeft aan dat je batterij aan het laden is. Een oranje-gelige batterij geeft aan dat je systeem zich in battery safe mode bevindt. Waarbij je het percentage van de batterij kan instellen wanneer die daarin overgaat. Een zwarte batterij is een gewone batterij die je gebruikt om je apparaat te laten werken. En als die rood wordt, dan moet je oppassen en een lader gaan aansluiten, dan is je batterij bijna leeg. Dit icoontje is nu in verschillende kleuren, dus in het Canary Channel op de taakbalk te zien en verschijnt in een toekomstige beeld ook op het lockscreen.
En voor Windows Insiders die dan kleurenblind zijn, zijn nog steeds wel ook de kleine sub-icoontjes, denk ik, van toepassing. Dus inderdaad het kleine bliksemschichtje en dat soort dingen.
Ja, dat blijft allemaal gewoon zoals het is.
Oké.
Nou, verder zie je wat nieuwigheden die we volgens mij vorige week ook al zagen in het Developer Beta Channel. Namelijk dat je bestanden kan delen vanaf de jumplist op de taakbalk. Ja, tot zover eigenlijk het Canary Channel.
Oké.
Dan heb je het gecombineerde Developer Beta Channel. Dat is build nummer 26.120.33.60.
Ja, en daar had ik nog een vraag over, want het is inderdaad nu het gecombineerde kanaal. Maar tot wanneer denk je dat Microsoft dat gecombineerd laat? Oftewel, wanneer moeten we kiezen?
Volgens mij moet je al gekozen hebben, want het Microsoft aangekondigd dat eind februari, en dat klinkt wel als 28 februari,
ja,
zouden ze dat weer gaan splitsen. Dus ik vermoed dat dit de laatste gecombineerde beeld is.
Alright.
Maar dat gaan we waarschijnlijk binnenkort ervaren. En wat ze hierin doen is dat ze zijn bezig om de lockscreen widgets, die voorheen bekend waren als weather and more, die zijn ze aan het personalizen. En dat krijgt dan dus ook een nieuwe naam, namelijk gewoon de widgets on the lockscreen.
Goed bedacht. Ja, klinkt logisch.
Ja, en wij in de Europese Unie zullen dat als eerste mogen ervaren, want daar gaan ze dat als eerste uitrollen.
Even de checkvraag stellen, want jij zegt Europese Unie.
Microsoft noemt dat de EEA.
Ja, wij noemen dat dan in het Nederlands de EEG. Ja. En dan zitten er dan nog drie bij. Ja.
Ja, zoiets. In ieder geval, je kan vanuit het settings-scherm, onder personalization lockscreen, kan je vanaf dan instellen welke widgets je wil zien op het lockscreen en in welke volgorde je dat wil doen.
Hey, en als er nou beheerders zijn die al dit soort franjes in Windows niet in hun enterprise willen tegenkomen?
Nou, die hebben ook goed nieuws, want er is een nieuwe group policy en die heet Disable Widgets on the Lock Screen.
Je zou bijna denken dat ze ermee hebben gewacht tot de officiële naam bekend was voor deze group policy setting. Widgets on the Lock Screen. Het klinkt zo logisch.
Ja. Ja, en de volgende die vond ik trouwens best wel interessant in de zin van dat ik zoiets heb van, is het al die tijd gewoon fout geweest? Ze zijn namelijk bezig met de task manager en dan wel de manier waarop de task manager berekent hoe zwaar de CPU wordt belast van je systeem. En dan zeggen ze daarbij, task manager gaat vanaf nu de standaard metrics toepassen, zodat het overeenkomt met wat andere programma's altijd deden bij het berekenen van de CPU-belasting.
Dus Microsoft gaat de standaard volgen?
Daar lijkt het op, ja.
Nou.
Ja, Microsoft gaat dit nu in eerste instantie oplossen door een extra kolom toe te voegen in de Task Manager. Die heet CPU Utility. Waarin je dan dus die extra, ofthans die nieuw berekende waarde kan zien voor het CPU-verbruik.
Ja, en we hebben nu dus ook op band staan, lekker analoog mensen, dat jij dus vindt dat het fout is als Microsoft standaard niet volgt. Nee, oké.
Nou ja, wat mij opvalt is dat Microsoft al die jaren blijkbaar een verkeerde waarde heeft laten weergeven door deze metric in de Task Manager.
Ja.
En dat ze daar nu op terugkomen.
Als we dat al konden zien achter de komma, wat dat betreft.
Ja, ik hoop dat het achter de komma zit. Maar goed, ja, dat is dus het gecombineerde developer beta channel, waar nog één dingetje in zit wat ik ook wel grappig vond. Dat is namelijk dat je had altijd al de optie, zeg maar, open with, als je rechts klikt op een lokaal bestand. Dan kan je kiezen welk programma het bestandje mag openen. En daar komt nu share with bij. Dus dan kan je kiezen met welke applicatie je het bestand wil gaan delen. En dat is ook een nieuwe feature die dus in het Developer Beta Channel komt in de File Explorer of de Windows Explorer.
En waren dat dan de Windows Insider Builds voor deze week?
Bijna, bijna. Want ook in 23H2 van Windows 11 kregen we nog een beta channel build, namelijk build nummer 22635.5015. En daar zijn ze aan het stoeien met de emojis die een nieuwe system tray icon krijgen om het emoji panel tevoorschijn te halen. En dat komt er dan dus bij naast dat je zoals eigenlijk altijd al Windows punt kunt gebruiken om dat emoji panel naar voren te halen.
Yes. Ja, dus tenzij je met deze Windows Insider Builds aan de slag was, had je denk ik een vrij rustig weekend.
Ik wel, maar een paar collega's bij Microsoft volgens mij niet. En dat begon vrijdagavond al hier in Nederlandse tijd. Want vanaf 10 uur kwamen er allemaal meldingen binnen over storingen ten aanzien van Outlook, Teams, OneDrive en Exchange. Oftewel de services van Microsoft 365.
Oftewel al die notificaties voor nieuwe e-mailberichten.
Ja, een hoop mensen klaagden dat ze niet konden inloggen en dus niet bij hun mail konden of hun online bestanden. En dit lijkt zich ongeveer het hele weekend te zijn blijven voordoen voor allerlei mensen. Want ja, dit was op 1 maart vanaf een uurtje of 10 bij ons. Maar ook op 3 maart schijnt de dienst er ongeveer een uur of 3 uitgelegen te hebben in Canada en een deel van de USA. Waarbij dus ook weer mensen geen toegang hadden tot Outlook, Teams en OneDrive. Uiteindelijk heeft Microsoft wel een uitleg gegeven over wat er mis is gegaan. Het schijnt dat er een code-aanpassing is geweest, waarna Authentication Token Renewal niet meer werkte. Dus ja, je was ingelogd en opeens was je het niet meer. En het kostte blijkbaar heel veel moeite om weer ingelogd te raken. Zelfs zodanig, heb ik me laten vertellen, dat sommige mensen op iOS de app opnieuw hebben moeten installeren om weer bij hun data te kunnen komen.
Wauw.
Ja.
Wauw. En dit was dus een outage in Outlook, Teams en OneDrive.
Ja, en Exchange dus.
Yes, maar dat komt ook vrij ongelegen, denk ik, zo rond de aankondigingen rond Teams.
Ja, want Microsoft neemt afscheid van Skype. En ik denk niet dat heel veel mensen daar nog gebruik van maken.
Nee, ik kan me niet meer herinneren waar ik voor het laatst gebruik van maakte in ieder geval.
Ik heb het volgens mij vorig jaar nog heel even gebruikt. Toen was ik ergens in heel ver weggestand, had ik een telefoondienst nodig. En bleek Skype de goedkoopste manier te zijn om internationaal te kunnen bellen.
Okay.
En toen heb ik Skype nog even voorzien van wat beltegoed. Dat is volgens mij een jaar geleden.
En dat is nu een jaar geleden, Ray. Dus nu heeft Microsoft besloten, nou, als zelfs Raymond het niet meer gebruikt, dan kan het wel uit. Ja, en dat doen ze dan dus ook per 5 mei. 5 mei wordt dan in Nederland dus de Skype-bevrijdingsdag.
Inderdaad.
En alle Skype-gebruikers worden naar Teams verwezen, waarbij je Skype-account blijft werken. Maar wie niet overstapt, kan eventueel ook zijn gegevens uit Skype exporteren.
Yes. En tot zover eigenlijk het nieuws over Microsoft. Ook bij Google zijn ze druk bezig geweest. En dat hebben ze onder andere bekendgemaakt op het Mobile World Congress, wat afgelopen week plaatsvond in Barcelona. Mm-hmm. En ook bij Google is AI alles natuurlijk wat er gecommuniceerd wordt zo een beetje.
Uiteraard.
Nu ging het over Gemini op Android. En daar hebben ze twee best wel leuke nieuwe features geïntroduceerd. Namelijk live video en screen sharing. En bij live video moet je dus voorstellen dat je je camera aanzet. Mm-hmm. En dat je tegen Gemini zegt van, kijk even mee, want ik heb een vraagje over dit object wat ik nu in beeld heb. En dan begint dus Gemini tegen je terug te praten om te vertellen wat je jou gevraagd wordt over het object, of om dat eventueel van commentaar te voorzien.
Ik zie mogelijkheden.
Ja, iets soortgelijks kan je dus doen met screen sharing. En bij screen sharing deel je dus het beeld van je telefoon om bijvoorbeeld vragen te stellen over iets wat je ziet op een website, zodat Gemini met jou kan meedenken en eventueel antwoorden kan geven.
Cool. Dus je zou Gemini op Android kunnen laten meekijken naar een object en dan een vraag kunnen stellen over het aantal inches qua grootte bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, ze hebben daar leuke demofilmpjes van staan op YouTube. Dus als je de link bezoekt uit onze show notes, dan kan je daar wellicht nog even dieper naar kijken. Echt leuk.
En niet gelijk vunzig gaan denken, beste mannelijke luisteraars. Want het aantal inches is wel degelijk belangrijk. En in het nieuws deze week rondom Apple-producten. Want mm-hmm. we zien maar liefst 4 nieuwe producten in het portfolio van Apple. Vanaf 12 maart is dat. En dat is dan dus volgende week woensdag. Je kunt nu al voorbestellen op de Apple-website. Hebben wij natuurlijk al gedaan, Ray en ik. We hebben al een aantal dingen bij elkaar geklikt. Kun je je zo voorstellen. En een van de dingen waar je niet heel veel op kunt klikken, omdat het nieuwe instapmodel is van de iPad, die heet, je raadt het niet, iPad. Bijna net zo logisch als widgets on the lock screen. Maar de instap iPad is er nu met A16-chip. En niet langer vanaf 64 gig opslagruimte, maar nu vanaf 128 gig. Dus die 8 gig, dat komt steeds verder weg achter de horizon, Ray. Bij Apple.
Ja, maar die 8 gig is RAM en dit is opslagcapaciteit.
Ja, dit is opslagcapaciteit op een iPad. En met de nieuwe A16-chip is deze iPad 30% sneller dan de vorige instap-iPad. En je kunt deze in 4 kekke kleuren bestellen vanaf €409 tot €789. Heb je iets meer stuk te slaan, dan kan je kijken naar de nieuwe iPad Air. En die is er in 11-inch en 13-inch schermdiagonalen. Ik zei het al, beste mannen, hier gaat het om. Dat zijn schermdiagonalen, dus qua hoogte kom je daar nog best wel een beetje in de buurt, misschien. En deze iPad Airs zijn te verkrijgen met 128, 256, 512 gig of zelfs een hele terabyte aan opslagruimte vanaf €719 tot €1769. En dan heb je een 13-inch iPad Air met 1 terabyte opslag en wifi en 5G. En door de M3-chip in deze nieuwe iPad Air is die 2 keer sneller dan de iPad Air met M1-chip en tot wel 3,5 keer sneller dan de iPad Air met A14 Bionic-chip.
Nice.
Deze nieuwe iPad Air kun je laten vergezellen met het nieuwe Magic Keyboard voor de iPad Air. En die heeft een grote trackpad-oppervlakte en 14 functietoetsen. En net als elke andere Magic Keyboard zit de Magic natuurlijk in de magnetische koppeling. En de nieuwe Magic Keyboard voor iPad Air is er voor €329 voor 11 inch en €349 voor de 13 inch.
Kaching.
Yes. Ben je nou niet echt een tablet-fanaat, maar meer een laptopper, dan kun je gaan shoppen, als je dat wil, voor de MacBook Air met M4-chip. En die is er in 13,6 inch en 15,3 inch. En heeft nu dezelfde 12 megapixel camera als de MacBook Pro. En ook de kleuren zijn hier in het aantal 4, want er is een nieuwe kleur, hemelsblauw, naast middernacht, sterrenlicht en zilver. De nieuwe MacBook Air met M4-chip is er vanaf €1199. Dan heb je een 13-inch variant met 16 gigabyte geheugen en 256 gig opslag. Tot net €1 minder dan €3000. En dan heb je een 15-inch variant met 32 gigabyte geheugen en 2 terabyte harde schijf.
En weet je trouwens dat die instap MacBook Air eigenlijk niet eens zo dramatisch duur is als je hem vergelijkt met het aanbod op Windows?
Ja, of als je hem vergelijkt met een doosje eieren in de VS tegenwoordig? Ja.
Maar ja, dat is een ander verhaal, ja.
Maar mocht je nou serieus op zoek zijn naar een apparaat waar je de komende 10 jaar mee uit de voeten kunt met enigszins performance, terwijl Apple natuurlijk al zijn programma's en software zwaarder maakt, dan zou je kunnen kijken naar een Mac Studio. Dat is Apple's desktop, zeg maar, de Mac Mini, maar dan gecombineerd, gestapeld bijna qua grootte. En dit is het eerste apparaat met de M3 Ultra chip. En daarmee is het het vlaggenschip van Apple. Want die M3 Ultra chip, dat zijn 2 gecombineerde M3 chips. En je kan als alternatief ook de M4 Max chip kiezen. Maar die M3 Ultra, dat is wel echt een beest van een processor. En als we dan gaan kijken naar de prijsrange van deze Mac Studio, dan blijkt ook dat de prijs voor die M3 Ultra zo'n beetje de gecombineerde prijs is voor de instap variant. Want je slaat al gauw €2529 stuk op een Mac Studio. Dan heb je een M4 Max 36 gig werkgeheugen en 512 gig opslag. Maar je kunt zo breed laten hangen als €17.674. En dan heb je een M3 Ultra met 32 kernen, 512 gig werkgeheugen en 16 terabyte opslagruimte. Maar let op, hè, voor die prijs van net iets meer dan €17.500 krijg je wel een netsnoer meegeleverd, maar nog steeds niet een monitor.
Ik krijg gewoon spontaan kramp in mijn portemonnee.
Serieus, geld kost natuurlijk ook als je als bedrijf geransomwared of überhaupt gehackt wordt. En daarom proberen we onze vrienden beheerders te behoeden voor dit soort gebeurtenissen in onze wekelijkse informatiebeveiligingsupdate.
Yes.
En deze week beginnen we met 3 actief misbruikte kwetsbaarheden in VMware-producten. Omdat we weten dat dit soort kwetsbaarheden al heel snel worden misbruikt als het al niet eens 0D kwetsbaarheden zijn. Maar dit zijn 0D kwetsbaarheden waarvan het Microsoft Threat Intelligence Center al richting Broadcom heeft gecommuniceerd dat deze actief in het wild worden misbruikt door kwaadwillenden. En dat betekent dat als je deze kwetsbaarheden, die CVE-rugnummers 2025-4x2 en dan eindigt op 4, 5 en 6 hebben, en dat zijn de VCMI Heap Overflow kwetsbaarheid, een ASXE Arbitrary Write kwetsbaarheid en een AGFS Information Disclosure kwetsbaarheid, dat als je die 3 kwetsbaarheden aan elkaar knoopt, dan kun je als kwaadwillende, als je beheerrechten op een VM hebt bemachtigd, de Virtual Machines Sandbox ontvluchten.
Okay.
En deze kwetsbaarheden die vind je terug in je omgeving als je daarin VMware ASXE, vSphere Workstation of VMware Cloud Foundation gebruikt. Het devies is om zo snel mogelijk te updaten.
Lijkt mij ook.
Yes.
Ja, ondertussen is Google ook druk bezig, want die hebben 2 actief misbruikte kwetsbaarheden. Die hebben 2 actief misbruikte kwetsbaarheden in Android gedicht. En dat is gebeurd in de beveiligingsupdate van maart, waarin ze in totaal 13 kwetsbaarheden dichten. En in dit geval gaat het om de kwetsbaarheden met rugnummer CVE-2024-43093. Dat betreft een privilege escalation kwetsbaarheid. Dus iemand die geen adminrechten krijgt, weet die wel te bemachtigen.
Tada, it's magic!
Ja, en CVE-2024-503-302, dat betreft een kwetsbaarheid in de Human Interface Devices in de Linux-kernel.
Ja, dat is een interessante kwetsbaarheid, want die zit dus ook al in het Cellebrite product, waarmee overheden, dus en voornamelijk hun klanten, Android-toestellen kunnen unlocken. En dat hebben ze ook gedaan. Het is bekend dat de Servische autoriteiten, die hebben de Cellebrite-oplossing op basis van deze kwetsbaarheid gebruikt om in beslag genomen Android-toestellen te ontgrendelen. En dan denk je, ja, maar dan maakt het waarschijnlijk wel uit op welke Android-versie ik zit. Nou, nee, niet echt. Want deze kwetsbaarheden zitten dus in Android versie 12, 12L, waar L staat voor large, Android 13, 14 en in Android 15.
Oei.
Ook hier is updaten het devies. Ik ben er nog steeds niet uit of het Chinese gezegde "May you live in interesting times" een zegen is of een vloek, Ré.
Hoe dat zo?
Nou ja, ik denk dat we qua evenementen wel kunnen stellen that we live in interesting times.
Ja, dat kan je zeker stellen. Want komende week gaan de evenementenorganisatoren gewoon helemaal los. En dat begint al op aankomende dinsdag 11 maart.
Mm-hmm.
Waarop Microsoft de Migrate to Innovate Summit heeft georganiseerd als virtueel evenement. En dat gaat met name over hoe je kan migreren met je infrastructuur richting Azure.
Ja, en dit evenement organiseert Microsoft dan natuurlijk in hun eigen tijdzone. Dat is de Pacific Time, van 9 uur 's ochtends tot 11:30 's ochtends. Maar let op mensen, want de tijdzones in de VS gaan aanstaande zondag 9 maart al over op de zomertijd. En wij pas ergens 30 maart. Dus het tijdverschil met Pacific Time wordt volgende week 8 uur in plaats van 9 uur. Dus zorg ervoor dat je vanaf 5 uur, waarschijnlijk met je bord avondeten op schoot, alvast aanschuift en niet pas vanaf 6 uur.
Ja, inderdaad. Op woensdag 12 maart kan je vervolgens vanaf 8:30 's ochtends tot 17:45, bijna in de avond, aansluiten bij de Nederlandse VMware User Group voor de VMUG.con 2025 om je helemaal te laten bijpraten op wat er allemaal gebeurt op het gebied van VMware. En dit alles bij 1931 in Den Bosch.
Leuke locatie.
Yes.
Yes. De Brabanthallen. Dan op donderdag 13 maart, en vorige week hadden we het er al even over, is er ruime keuze in de avond qua community evenementen. Maar ook overdag hoef je niet stil te zitten achter je computer op de zaak. Want je kunt overdag op donderdag 13 maart al naar de Future Tech Conference in de Jaarbeurs Utrecht. En dat is dé technologische conferentie voor ontwikkelaars, architecten en experts om alles te discussiëren en in te duiken qua .NET technologieën. Zoals .NET Framework, C#, Azure en waarschijnlijk nog veel meer.
Yes. En dat is lang niet alles op donderdag 13 maart. Want als je aan het einde van de middag iets wil gaan doen, dan kan je onder andere aansluiten bij de Dutch Virtual Desktop User Group. Die hun maartmeeting organiseren bij OGD in Utrecht. En dat is vanaf 16:30 tot 21:00 s'avonds. Waarbij je onder andere sessies kan bijwonen van Jesper Alberts en Edwin de Bruin over image building en automatisch testen met login VSI. En Stefan Dingemansen en Patrick van den Born het gaan hebben over securing your session host, easy to implement security tips voor Citrix, AVD, Windows 365 en Omnisa. Uiteindelijk sluiten ze de avond nog af met een presentatie van Erik van Klaveren, die het gaat hebben over Azure Virtual Desktop, DevBox en Windows 365.
Yes, en ietsjes verderop bij Conclusion in Utrecht zie je dan dat de Azure Platform Engineers, de APEs, vanaf 6 uur een maart meetup hebben, waarin je onder andere kunt genieten van sessies van Mark de Keizer en Edward Verwij en van Rex de Koning. En uiteraard is dit allemaal Azure-specifiek.
Yes. En als je denkt van, nou ja, Azure is niet mijn ding, ik doe liever iets met Exchange, dan kan je op donderdag 13 maart vanaf 5 uur tot 9 uur 's avonds aansluiten bij de Exchange Community Meetup 2025. En dat is bij Yellow Arrow in Nijkerk. Daar zijn presentaties te beluisteren van Jaap Wesselius, die het gaat hebben over exchange migraties, en Kai Sellerode, die het gaat hebben over offboarding.
Yes. En op vrijdag 14 maart kun je dan in de middag naar de Dutch Data Security and Compliance Community voor hun derde meetup. En daar is er uiteraard inloop met koffie, maar daarna een introductie door de Nederlandse Bank als hoster van deze meetup, waarna Jan-Willem Rox nog een sessie presenteert voordat er een hele serie ronde tafelgesprekken wordt georganiseerd. En zoals ik al zei, dit is bij het nu totaal gerenoveerde nieuwe hoofdkantoor van de Nederlandse Bank in Amsterdam.
Yes. Dat is dan de week van 11 maart. En in de week van 18 maart gebeurt er uiteraard ook nog een en ander. Want op dinsdag 18 maart kan je van 6 uur 's avonds tot 9:30 's avonds terecht bij de Dutch Information Workers User Group. Oftewel DIWUG.
Maar dat is interessant. Deze jongens snappen het. Want deze avond hadden ze dus oorspronkelijk op donderdag 13 maart gepland. Maar hebben ze dus verplaatst naar dinsdag 18 maart. Zodat er, als je toch een beetje een pie-shaped expert bent, oftewel je bent diep op meerdere onderwerpen, dat je dan toch niet hoeft te kiezen.
Inderdaad, en die hebben hun evenement deze keer georganiseerd bij XTRM Development in Bunnik. Hier kan je presentaties bijwonen van Dominique Hermans. I want to know more about data security in Microsoft 365. Where do I start? En alles over retentiebeleid in Microsoft 365 door Martin Linkstel van i4u.
Yes, een mooie Microsoft MVP line-up op die manier.
Yes.
Op dinsdag 18 maart kun je ook naar de Azure Heroes. En zij hebben een samenwerking met de AWS UG. Oftewel de user group met alles over AWS. En zij organiseren dit evenement bij Schuberg Villis op Schiphol Rijk.
Nice. Dan op donderdag 20 maart kan je van 11 tot 12 ochtends virtueel aansluiten bij de ACA IT Solutions. Die een webinar organiseert, sneller en veiliger inloggen zonder wachtwoorden. Yes, please.
Yes, en dit webinar wordt gepresenteerd door een vriend van de show, Michael Waterman.
Yes.
En donderdag 20 maart, en dit is een evenement waar ik zelf ook naartoe ga, bij IKEA in Delft. Daar organiseert de Dutch Microsoft Entra Community vanaf 5 uur 's middags weer een meetup, waarbij Danilo Verhaert presenteert over Unleashing the Power of the Secure Service Edge en Martin Sanderen over Identity Threats and You, die ISDP in Action. En uiteraard wordt ook deze meetup afgesloten met een drankje. Hey Henry, wat is de productiviteitstip deze week?
Nou, deze week ga ik het toch maar weer eens hebben over de Power Toys.
Oké. Okay.
Van de Power Toys is deze week release 0.89.0 uitgebracht. Mm-hmm. En hier zit toch wel weer een leuke nieuwe functie in, namelijk Media Transcode met Advanced Paste. Nou, en Advanced Paste was al een hele fijne feature, waarbij je dus allerlei slimme dingen kan doen als paste as file of paste as text. Mm-hmm. En met name paste as text is ongeveer mijn favoriete feature, meest gebruikte feature denk ik geworden van de Power Toys over de afgelopen tijd.
Ja,
maar
ja, er zijn ook mensen die het inderdaad persoonlijk ook oppakken. Je hebt de paste as JSON, heb je ook bijvoorbeeld.
Ja, en wat ze dus nu hebben is de media transcode. En die maakt het dus mogelijk om bijvoorbeeld een MP4 op te pakken en vervolgens terug te plakken als MP3.
Okay.
Of omgekeerd, dat je een MP3 oppakt en terugplakt als MP4. Dus media transcode in Power Toys is voor deze week mijn aanrader als productiviteitstip.
Super.
En daarmee komen we aan het einde van aflevering 8 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @ITBrosNL